onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 68e psalm. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het 60ste vers van Psalm 119. Al het goddeloos volk verdoet gal schuim van de aard. Dies zal ik uw getuigenissen vrezen. En wat er verder volgt uit het 60ste vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Openbaring, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 21. We noemden nu Openbaring 16, vanaf het 12e vers tot het einde van dat hoofdstuk.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeeren uw naaste huis. Gij zult niet begeeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier den Eufrat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden den weg der koningen, die van de opgang der zon komen zullen. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan, de vossen gelijk. Want het zijn geesten der duivelen en zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtigen Gods. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en mij zijn schaamte niet zie. Zij hebben hem vergaderd in de plaats, het welk in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht, en er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon, zeggende, het is geschied. En er geschiedde stemmen en donderslagen en bliksemen, en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied, van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen, en een grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven de drinkbeker van de wijn des torens zijner gramschap. En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels, want de zelfsplaag was zeer groot.
De tekst voor vanmorgen is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 21 het achtste vers. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Het negende vers en het twaalfde vers. De versen 8, 9 en 12 van Psalm 21. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in de zomertijd, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, zo de Heer dat zal geven, hopen we enkele keren met u stil te staan bij de inhoud van het boek Openbaring. Niet zo'n gemakkelijk boek. Maar de Heere heeft ons ook dat laatste Bijbelboek gegeven tot onderwijs. We hebben gezongen van de ondergang van Gods vijanden. En dat is iets wat telkens terugkeert in het boek Openbaring. En misschien hebt u of jij wel gedacht, zijn er dan geen andere psalmen om te zingen? Is niet wat al te somber vanmorgen die oordelen over de vijanden? En toch, geliefde gemeente, ligt daar rijke troost in opgesloten. Vervolging en vijandschap is er de eeuwen door. Maar naarmate de tijd voortgaat, naarmate de dag van de wederkomst nadert, zal dat sterker worden. En spreken dan juist die de psalmen die getuigen van de ondergang van Gods vijanden in zulke omstandigheden. Juist als het water tot aan de lippen komt. Dat je dan toch ook in de psalmen mag horen, de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk ten onder brengen. En niet alleen maar de vijanden buiten Gods kinderen. Wat dacht u van de vijanden van binnen? Die zonden, die vuile lusten en begeerten. De Heere zal daar een einde aan maken. Het zal worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Daar zullen mensen wonen die nooit meer zullen zondigen. Is dat geen rijke troost? Spreekt dat niet van een heerlijke toekomst voor alle kinderen Gods, dat die strijd tegen de zonde van binnen en dat gebogen gaan onder het overblijvende kwaad voor eeuwig voorbij zal zijn? En dat niet omdat zij zich ingespannen hebben, omdat zij goede werken gedaan hebben, ook niet omdat zij geweend hebben over die zonde die telkens weer bedreven werd, maar alleen door het werk van Christus. De enige en de volkomen zaligmaker, die als het lam wordt getekend in het boek Openbaring. En dat lam heeft overwonnen, heeft de kop van de slang vermorzeld, heeft betaald voor al de zonden en ongerechtigheden van die ontelbare schare die zalig zal worden. En is ook volmaakt gehoorzaam geweest aan al de geboden van God. Hij zit nu aan de rechterhand van God. En hij regeert. Wat er ook gebeurt, geliefde gemeente, het loopt de Heere niet uit de hand. Het Lam regeert. Heeft immers alle macht ontvangen in hemel en op aarde zult onthouden, jongens en meisjes. Niet de presidenten van Amerika en Rusland of China regeren, maar het Lam regeert. En wat er ook gebeurt, Hij waakt over zijn kerk. En Hij leidt alles heen naar de grote dag van de wederkomst. Daar spreekt het boek Openbaring van. En onze tekst gaat verder met het tekenen van de oordelen die er komen zullen, maar ook van de overwinning op al Gods vijanden. Christus immers zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Strijd en wederkomst. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats bedreiging. Ten tweede bemoediging. En ten derde veroordeling. Strijd en wederkomst. In de eerste plaats bedreiging. Ten tweede bemoediging. En ten derde veroordeling. En de zesde engel, vers 12, goot zijn viool, dat is zijn schaal, uit op de grote rivier, de Eufraat. Toen het boek Openbaring geschreven werd, was de Eufraat de grensrivier van het Romeinse Rijk in het oosten. De Romeinen hadden wel geprobeerd verder te komen, hadden een grote nederlaag geleden daar. En zodoende zijn zij achter de Eufraat gebleven en waren bang van de volkeren die ten oosten van de Eufraat woonden. Over die rivier gaat het in onze tekst. En zijn water is uitgedroogd. Ja, als er geen water meer in die rivier staat, dan is er dus geen grens meer tussen het Romeinse Rijk en het Rijk van de Parthen. Dan is die grens opgeheven. Dan is er dus geen verhindering meer voor de koningen uit het oosten om naar het westen op te trekken en met het westen te gaan samenwerken. En zijn water is uitgedroogd. De grens is weggevallen, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. De opgang der zon, de zon komt op in het oosten. Dus hier wordt gezegd dat de koningen uit het oosten die halt moesten houden bij de Eufraat vanwege dat machtige Romeinse Rijk geen grens meer ondervinden. Dat ze naar het westen kunnen optrekken. En wat zou hier nou mee bedoeld worden? Wel, in het boek Openbaring komen wij steeds opnieuw tegen dat antichristelijke machten gaan samenwerken met elkaar. Ook al waren het vroeger vijanden, ook in de Bijbel zien we dat toch ten tijde van het lijden van Christus, dat Pontius Pilatus en Herodes, die vijanden van elkaar, werden samen tegen Christus verbonden waren. Samen vijand van Christus. En zo gaat het ook de eeuwen door. Ook al zijn er landen die vijandig staan tegenover elkaar, het komt toch vaak tot samenwerking om dan samen christenen te vervolgen. En dat wordt ons nu getekend in het boek Openbaring. Dat zal werkelijkheid worden en al meer werkelijkheid worden naarmate de tijd voortschrijdt. De duivel wil heel de wereldheerschappij in zijn handen krijgen. En als we de ontwikkelingen van vandaag op ons in laten werken, dan is dat bedreigend. Samenwerking in de vervolging van christenen. Samenwerking in de bedreiging ook van Israël. En ik zag uit de mond van de draak, vers 13, en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten gaan, de vorsen, de kikvorsen gelijk. Daar komen we eerder tegen in de Bijbel, jongens en meisjes, kikvorsen. Denk aan die tweede plaag in Egypte. En die kikvorsen, die kwamen overal. De wet van Mozes zegt ons dat die kikvorsen onreine dieren zijn. Dus als dat hier zo getekend wordt, dan spreekt dat van de onreinheid, de zondigheid, die overal in deze wereld zal doordringen. De mond van de draak, dat is de mond van de duivel, de mond van het beest, dat beest uit de volkerenzee, dus die antichristelijke wereldmacht die al meer werkelijkheid zal worden, en de mond van de valse profeet. De antichristelijke wereldgodsdienst. Die drie gaan samenspannen met elkaar. Het is als het ware de tegenstelling met de heilige drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hier een onheilige, zondige drie eenheid. Samenwerking tussen de duivel, de antichristelijke wereldmacht en de valse profeet. En over die valse profeet, de valse leer die er zal zijn, lezen wij in 2 Thessalonicenzen 2, 11e vers. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dat is een oordeel van God dus op het ongeloof, op het de waarheid verwerpen en een welbehagen hebben in de ongerechtigheid. Zien we dat niet vandaag aan de dag? Onreinheid, niet werkelijk buigen onder het woord van God. Een algemene godsdienstigheid waarin geen recht wordt gedaan aan het werk van God, aan het werk van Christus en aan het werk van de Heilige Geest. Is dat niet bedreigend als de duivel, de wereldmacht en de valse godsdienst met elkaar gaan samenspannen? Vers 14, want het zijn geesten der duivelen. Demonische geesten dus. En zij doen tekenen. Ja, ze kunnen indrukwekkende dingen doen onder de toelating van God. Voor mensen die zich verhard hebben, die het evangelie verworpen hebben En die aan het oordeel van de verharding, denk aan die tekst uit Thessalonicenzen die zojuist is voorgelezen, worden overgegeven. Doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld om die te vergaderen. Alles moet bijeengebracht worden, opdat het werk van God en de kerk van God van de aardbodem zou worden weggevaagd. Wat een bedreiging. En zien wij die bedreiging al niet komen? De antichristelijke, antigoddelijke machten lijken toch steeds sterker te worden. Bedreiging. Maar toch, er is er één die daarboven staat. En dat geldt nu van elke bedreiging die er is voor Gods kerk op aarde en voor Gods kind persoonlijk. Want dat is toch ook de les die we ook daarin mogen horen. De Satan heeft het voorzien op de ondergang van ieder kind van God. Hij wakkert de zonde van binnen aan. En hij gebruikt de wereld als een verleidelijk instrument. En toch zal zijn opzet niet slagen. Waarom niet? Omdat Gods kind zo weerbaar is. Nee. Omdat de zaligmaker die de duivel heeft overwonnen, die de kop van de slang heeft vermorzeld op Golgotha, zit aan de rechterhand van God, omdat hij regeert in het groot en ook in het klein. Alles zal bijeen vergaderd worden om het werk en de kerk van God te niet te doen, zei ik. En hoe wordt dat dan genoemd op het eind van vers 14, en dat is bemoedigend? Tot de krijg van die grote dag van de Almachtige God. Uiteindelijk brengt de Heere ze bijeen. En hij zal strijden tegen al die vijandige volkeren. En hij zal strijden tegen al die vijanden van binnen in het hart van Gods kind. Want hij komt. Zo staat het in vers 15. Zie, ik kom als een dief. Onverwacht. Een dief zegt toch niet van tevoren dat hij komt inbreken. En daarom moet je waakzaam zijn tegen dieven. Zo zal het nu ook zijn met de dag van de wederkomst. Dat valt niet te berekenen. Je kunt het in het boek Openbaring zeggen, nu zijn we bij Openbaring 6 en dan bij Openbaring 10 en dan bij Openbaring 16. Zo is het niet. Telkens opnieuw wordt naar voren gebracht hoe de ontwikkelingen in het groot aan het eind der tijden zullen zijn. Zie, ik kom, ik. De zaligmaker zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan volgt daar een zalig spreking. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart. Waakzaam zijn. Niet gaan slapen als de strijd aanstaande is. Niet je wapenrusting afleggen en je wapens neerleggen en je kleding afdoen. Maar juist dat alles aanhouden om te strijden tegen de vijanden. Kan Gods kerk zelf niet hoor. Kan Gods kind ook niet. Maar de Heere waakt. Is dat nou geen rijke troost? Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. De koning van de kerk, die zijn bloed heeft gestort, die waakt en die komt weder. Opdat hij niet naakt wandelen, naakt. Ja, dat betekent zonder de gerechtigheid en zonder de heiligheid van Christus. Daar is alleen verwachting van. En daar mag het in het geloof van verwacht worden. En wie het in geloof van de gerechtigheid en de heiligheid van Christus mag verwachten, zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. Wat rijk dat de Heere daarvoor gezorgd heeft. Voor die gerechtigheid, die mantel der gerechtigheid, voor die heiligheid, voor de volkomen verlossing die er in Christus is. En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Dat betekent berg van Megiddo. En enkele weken geleden heb ik daar gestaan en keek neer op die omgeving. En onze gids vertelde dat. En ik heb het ook voorgelezen uit het boek Richteren, wat daar in dat dal van Jezreel bij Megiddo is gebeurd. Daar is gestreden tegen de koning die het voorzien had op de ondergang van Israël, Jabin, de koning van de Kanaanieten. En we lezen dat in Richteren 4, Deborah en Barak, het leger moest verzameld worden. En wie heeft nou de overwinning aan dat leger gegeven? De Heere alleen. Hij heeft dat leger verslagen. Sisera, de vijandige legeraanvoerder, de aanvoerder, die onder bevelstof van koning Jabin, die had 900 ijzeren wagens en heel veel soldaten. Maar dan staat er in Richteren 4 vers 15. En de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en het ganse heerleger door de scherpte van het zwaard. Voor het aangezicht van Barak dat Sisera van de wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. Dat vijandige leger totaal verslagen. En in datzelfde dal, in de nabijheid van Megiddo, heeft ook Gideon met zijn Gideonsbende mogen strijden. En heeft de Heere aan die Gideonsbende de overwinning gegeven. Dus welke boodschap, jongens en meisjes, ligt hier nou in? Als er verwezen wordt naar Megiddo en naar dat dal van Jezreel in de nabijheid van Megiddo wel, dat de Heere de overwinning geeft op de vijanden. En dat heeft het volk van Israël de eeuwen door ondervonden. En vandaag nog. Daar sprak onze gids ook van in Israël. Al die oorlogen die gevoerd zijn, de Heere heeft de overwinning gegeven en zijn volk bewaard. En welke strijd er ook zal zijn tussen het licht en de duisternis, de Heere zal ervoor zorgen dat het licht zal overwinnen. Want Christus is overwinnaar. Hij heeft, zo zei ik al, de duivel overwonnen op Golgotha. De Heere heeft zijn belofte vervuld. De kop van de slang zou immers vermorzeld worden. En dat is ook gebeurd. Is dat nu geen rijke bemoediging? Als in het boek Openbaring verwezen wordt naar Megiddo, naar overwinningen, die de Heere heeft gegeven. En daarin, geliefde gemeente, ligt toch in ieder geval deze zekerheid. Dat de Heere de overwinning geeft aan zijn volk. Over al de vijanden die dat volk belagen. Bemoediging. En dan tenslotte veroordeling. Onze laatste gedachte. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. De zevende schaal wordt uitgegoten. Oordelen van God komen. In de lucht staat hij, dat staat er niet maar toevallig. De duivel is de overste van de macht der lucht. Geestelijke boosheden werken in de lucht. Die ongeloofspropaganda, denk aan de mond waardoor gesproken wordt. De mond waar zoveel leugens door uitgesproken worden en bedreigingen. Die mond zal gesloten worden. De Heere immers is overwinnaar in de strijd. De zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. Er komt een einde aan de duivelse macht op aarde en aan de invloeden van de geestelijke boosheden in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels. De Heere spreekt van de troon waarop het lam ook zit, van de troon zeggende, het is geschied. Er is een einde gekomen aan alle bedreigingen. Nu wordt het werkelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is geschied. Ja, er komt ook persoonlijk een einde aan ieders leven. Bij de een eerder dan bij de ander. En het zou wel kunnen zijn dat er zijn in ons midden die de dag van de wederkomst zullen meemaken. Wij kunnen dat immers niet berekenen. En wat is er dan geschied in ons leven? Heeft God door zijn wet ons ontdekt aan onze zondigheid en verlorenheid? Is het geschied dat het oog des geloofs gericht mocht worden op Christus, die verhoogd is geworden aan het kruis en nu verhoogd is aan de rechterhand van God de Vader? Die bekende regel zegt, wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Dan neemt de Heere die vrees weg. Het is geschied. Het lam regeert. En dan breekt die dag aan van het oordeel. En dat oordeel, dat is ontzettend over alle goddelozen en bozen. En er geschieden 18 stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving. Doe denk aan de wetgeving. Het spreekt van de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. En die zal op de jongste dag bijzonder openbaar komen. Een aardbeving zoals er nog nooit op de aarde is geweest. Hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn. Namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En dan zullen alle antichristelijke machten ten onder gaan. Babylon. In het boek Openbaring een schuilnaam voor Rome. Maar het geeft ook aan elk centrum van antichristelijke macht de eeuwen door. Dat zal ten onder gaan. En de grote stad is in drie delen gescheurd. En de steden der heidenen zijn gevallen. Dus overal waar die antichristelijke macht en die antichristelijke godsdienst zich openbaarde, komt het oordeel van God. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven de drinkbeker van de wijn des torens zijner gramschap. Ja, soms lijkt het wel, geliefde gemeente, alsof antichristelijke machten hun gang kunnen gaan. En wat een vragen kan dat oproepen, ook als van binnen die zonde maar blijft werken. Maar er komt een einde aan. De Heere rekent af, met eerbied gesproken. Christus komt weder, jongens en meisjes, en dan zal hij oordelen de levenden en de doden. De drinkbeker van de wijn van de toren van Gods gramschap. Er komt een dag van vergelding. En alle eiland is gevloden. Dus als je je toevlucht op een eiland zou willen zoeken, dat is te vergeefs. En de bergen zijn niet gevonden. Als je het zou verwachten van de bergen, die verdwijnen ook, die verzinken in de afgrond, zouden we kunnen zeggen. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. Verklaarders zeggen, dat zijn enorme brokken ijs van 30 tot 50 kilogram. Nou, als je door zo'n blok ijs getroffen wordt, is daar het einde van het leven. Een talentpond zwaar uit de hemel komt dus bij God vandaan, op de mensen. En de mensen lasterden God. Ze bogen niet voor hem. Ze zochten geen ontkoming, riepen niet om ontferming, vluchtten niet in hun nood en schuld tot Christus, die schuld overnemende en gerechtigheid aanbrengende borg. Zij lasterden God aan het oordeel van de verharding overgegeven. Komen we meer tegen in de Bijbel. Dat gebeurde ook bij de farao in Egypte. Aan het oordeel van de verharding overgegeven. Eerst staat er dat hij zijn eigen hart verhardde. En later staat er dat God zijn hart verhardde. Wat een ontzettend oordeel. Aan de verharding overgegeven te worden, want deszelfs plaag was zeer groot. Wat een ontzettend gebeuren wordt ons hier getekend. Maar dat is niet het enige. De Heere laat ook vandaag zijn woord nog uitdragen. Ook dit gedeelte van het boek Openbaring spreekt toch van bemoediging voor Gods kerk. Door de oordelen heen wordt ze volkomen zalig. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen, die het ook in moeilijke tijden alleen van hem verwachten en de toevlucht nemen tot Christus, bij hem alleen schuilen, op hem alleen vertrouwen, in hem alleen geloven, als hun borg en zaligmaker, want daarin ligt de zaligheid vast, nooit in iets van de mens, alleen in het werk van Christus, die het heeft uitgeroepen aan het kruis: het is volbracht. Hij heeft zijn doel bereikt, betekent dat letterlijk. Hij heeft volkomen betaald voor al de zonden waarvoor betaald moest worden. Niet ene zonde uitgezonderd. En hij heeft altijd, onder alle omstandigheden, naar al de geboden van God gehandeld. En daarom, wie in hem mag geloven, wie het van hem mag verwachten, zal nooit beschaamd uitkomen. En laten we daarvan gaan zingen, het 6e vers van de 2e psalm. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Het 6e vers van de 2e psalm. Er wordt gesproken, geliefde gemeente, vers 19, over de toren van God. De drinkbeker van de wijn des torens van zijn gramschap. Dat heb ik verdiend. Dat hebt u verdiend. Dat heb jij verdiend. Maar zoals we op deze aarde komen, Hebben we daar geen oog voor? We zijn daar blind voor. We beleven dat niet. En juist als we netjes naar de kerk gaan, ieder het zijne geven, trouw zijn aan datgene wat ons in de opvoeding is doorgegeven, dan denken we dat het wel mee zal vallen. Echt. Dat is de werkelijkheid. Omdat wij van onszelf dood zijn. Geneigd God en de naaste te haten. En dat horen we prediken. Maar hebben we het werkelijk gehoord in ons hart? Is het nog zo dat we in die bekende dichtregels van McCheyne horen: eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart, dat ik God niet ken en dat ik mijn eigen hart niet ken. En kende geen schuld en gevoelde geen smart. We denken toch van onszelf dat het wel meevalt. Dat we toch veel en veel netter zijn dan al die wereldlingen die de zondag misbruiken om uit te gaan, om te sporten en noem het allemaal maar op. Geen schuld kennen en geen smart voelen. En je niet afvragen, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar de Heere opent de ogen der blinden. Daar wordt ook van gesproken in dat bekende gedicht: maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Dat ik door het werk van de Heilige Geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, ga zien wie God is en wie ik ben. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Dan komt daar een vrees die er voor die tijd niet was. Zie toch ook op de Pinksterdag, bij Handelingen 2. Al die nette Joodse mensen die vertrouwden op hun eigen gerechtigheid. Wat zullen wij doen, mannen, broeders, doorstoken in het hart? Toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Dat zijn lessen die de Heere leert toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Dat is een wonder. Als je ogen ervoor open mogen gaan wie je bent, en dat je het zeggen moet: God eist volkomen heiligheid. Hij eist volmaakte gehoorzaamheid. En bij mij alleen ongerechtigheid, overtreding van Gods geboden. Denk ook eens aan die moordenaar. Niet alleen McCheyne heeft dat beleefd, ook die moordenaar. Ik hang hier rechtvaardig. En hij zegt dat ook tegen zijn medemoordenaar, wij toch rechtvaardiglijk. Wat eisen Gods heiligheid doet, wat de wet van God van ons eist. En wij zijn wetsovertreders, geliefde gemeente. Echt waar. Ik ben een moordenaar. U bent het. En jij bent het ook. Echt. De haat van binnen. De nijd. De afgunst. Dat is het begin van moord. Ik ben een afgodendienaar. Ik dien God niet. Ik zoek het in de wereld. Ik zoek het in mijn godsdienst. Ik zoek het met mezelf. Dat is de werkelijkheid. Ik ben een dief. Ik beroof God van zijn eer. En ik wil mij mijzelf andermans eigendommen toe-eigenen. Een dief. Ik ben een sabbatschender. Hoe zit ik in de kerk? Hoe luister ik? Is er eerbied als ik bid? Is er heilige aandacht? Ontzag voor God? Ik ben een wetsovertreder. Ik ben een zondaar. Echt waar. Zo tekent Gods woord ons. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed, waar ik het van verwachtte. Daar is geen verwachting van. Ik zal niet zalig worden door goede werken. Ik zal niet zalig worden door mijn tranen. Hoort u maar hoe McChane dat verwoord heeft naar het woord van God. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Dat vonnis is aan hem voltrokken. Dat wilde hij. Opdat er vergeving, opdat er verzoening zou zijn. De drinkbeker van Gods gramschap heeft hij gedronken tot de laatste druppel toe. Opdat die beker van Gods gramschap voorbij zou gaan aan Gods kinderen. Opdat zij zouden drinken uit de kelk des heils. Is dat geen rijk evangelie? Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Wie geloven mag. Dat het heil, dat de zaligheid, dat de vrede, dat het leven voor hem of haar alleen in Christus ligt. Die deelt in Gods gunst. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Alleen door hem zaligheid. Alleen door hem leven. Alleen door hem vrijspraak van schuld en straf. En recht op het eeuwige leven. Dat is nou het ware geloof, geliefde gemeente. En daar komt het op aan. Op dat geloof. Kan zwak of sterk zijn. Aangevochten en bestreden zijn, dat is waar. Want de duivel die kan zo wijzen op die zonde van binnen. Op mijn verleden. Op mijn toegeven aan het kwade. En hij wijst op het sprekende geweten. Maar om dan te mogen zeggen tot de duivel: ik mag door genade opzien naar Christus, naar het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is nou het ware geloof. De Heilige Geest, die werkt dat ware geloof in het hart. Door het evangelie, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, geschonken is. Enkel uit genade, alleen door het werk van Christus. Is dat nou die bemoedigend? Dat de Heere zijn woord nog laat uitdragen, wet en evangelie. Denk aan dat bekende beeld, de wet de naald, het evangelie de draad, waar de wet veroordeelt, waar de wet alle hoop ontneemt, uit elk goed werk, of uit al wat de mens ook zou kunnen of willen doen. Daar spreekt het evangelie van hem, die het heeft uitgesproken: het is volbracht. Zoek het dan alleen bij hem, die dat heeft uitgesproken, o zondaar. Zoek de Heere en leef. Wat een rijke belofte ligt er dan in ons tekstwoord opgesloten. Geen veroordeling voor hen die in Christus mogen geloven. Maar troost, troost, dat alle vijanden van buiten en alle vijanden van binnen voor eeuwig zullen zijn weggedaan. Dat het zal worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u hebt geschonken. Wat ligt daar een rijke troost in voor al uw volk en kinderen, dat uw zoon zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Maar als we dat nog niet kennen, dat ware geloof missen, zoudt gij dat willen schenken en werken door uw geest, dat wet en evangelie mogen spreken in ons hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol is geweest, wil het uwe zegenen. Zegen ook het werk van de zondagschool. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen, we vragen het, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 98, het vierde vers: laat al de stromen vrolijk zingen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 98. 90. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.